Goedenavond, beste vrienden. We willen weer verder gaan met de geschiedenis van koning Saul. En nu komt David in het leven van Saul. En dat blijft een jarenlange strijd tussen Saul en David. Ik lees met u een stukje uit 1 Samuel 19. En ik begin dan bij vers 9, waar de boze geest des Heren op Saul valt, terwijl David aan het spelen is voor zijn aangezicht, snarenspel. En wat er dan verder volgt in 1 Samuel 19, vanaf vers 9. Doch de boze geest des Heren was over Saul, en hij zat in zijn huis, en zijn spies was in zijn hand, en David speelde op snarenspel met de hand. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten, doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Toen vlood David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat ze hem bewaakten en dat ze hem desmorgens doden. Dit gaf Michal, zijn huisvrouw, David te kennen, zeggende: indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. En Michal liet David door een venster neder, en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En Michal nam een beeld en zij legde het in het bed, en zij legde een geitenvel aan zijn hoofdpeluw en dekte hem met een kleed toe. Saul nu zond boden om David te halen, zeide hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggende: breng hem op het bed tot mij op, dat men hem dode. Als de boden kwamen, zo ziet er was een beeld in het bed, en er was een geitenvel aan zijn hoofdpeluw. Toen zeide Saul tot Michal: waarom hebt gij mij al zo bedrogen, en hebt mijn vijand laten gaan, dat hij ontkomen is? Michal nu zeide tot Saul, hij zeide tot mij: laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Alzo vluchtte David en ontkwam, en hij kwam tot Samuel, te Rama. En hij gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had, en hij en Samuel gingen heen en zij bleven te Najot. En men boodschapte Saul, zeggende: zie, David is te Najot bij Rama. Toen zond Saul boden heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten, profeterende, en Samuel staande over hen gesteld. En de geest Gods was over Sauls boden, en die profeteerden ook. Toen men het Saul boodschapte, zo zond hij andere boden, en die profeteerden ook. Toen voer Saul voort en zond de derde boden, en die profeteerden ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij kwam tot de grote waterput, die te Segu was, en hij vraagde en zeide: waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd: zie, ze zijn te Najot bij Rama. Toen ging Saul derwaarts naar Najot in Rama, bij Rama, en dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde, totdat hij te Najot in Rama kwam. En hij toog zelf ook zijn klederen uit, en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten. Tot zover een aangrijpende geschiedenis. Na zijn zalving tot koning werd Saul begiftigd met de geest des Heren. Gods geest, hebben we gelezen, maakte hem bekwaam om zijn ambt uit te oefenen. Onze bekwaamheden, of dat nu beseft wordt of niet, zijn immers uit God. Na Sauls openlijke ongehoorzaamheid wijkt Gods goede geest van hem en wordt hij zelfs beheerst door een boze geest. Uit 1 Samuel 16, een eerder hoofdstuk, blijkt duidelijk dat deze boze geest van de Heere kwam en Saul angst en schrik bezorgde. Door deze plaag liet God hem merken dat hij van Saul geweken was. En de geschiedenis van koning Saul krijgt vanaf dan iets huiveringwekkends. Saul wordt een eenzame, verlaten man, die iets moet doormaken van hetgeen in de verlorenheid eeuwige werkelijkheid zal zijn. Ook komt het hier op aarde soms al uit dat er een verkiezing en een verwerping is. David heb ik lief gehad, maar Saul heb ik gehaat. U moet Saul niet zien als een persoon die geheel en al tegen zijn wil naar de ondergang wordt gesleurd. De verwerping is geen noodlot, maar rechtvaardige vergelding. Saul bleef verantwoordelijk voor zijn gedrag. Maar zelfs de vreselijke verlatenheid die over hem kwam, heeft hem niet op de knieën gebracht. Het ging van kwaad tot erger met hem. O, laten we toch sidderen voor God en schrikken voor de zonde. Wonderlijk zijn Gods wegen. Een gevolg van het feit dat Saul door God geplaagd wordt, is dat de jonge David aan het hof verschijnt. De liefelijke muziek die David speelt maakt Saul mild en verdrijft zijn driftaanvallen en uitbarstingen van woede. Al openen de poorten der hel zich, langzaam maar zeker, in alle vreselijkheid voor Saul, toch kon hij toen nog delen in Gods algemene goedheid. Want in de hel wordt immers geen liefelijke psalmmuziek gespeeld. Sauls hart wordt er inderdaad door getroffen. Maar van inkerend berouw is geen sprake. Hij zou de ware verlichting en verlossing smaken als hij voor God koning af zou worden. Om als een schuldig en verloren mensenkind aan Gods genadetroon terecht te komen. En daar zat het bij Saul op vast. Hij wilde niet buigen, niet opgeven, niet capituleren, niet koning af worden. Dat is nu een mens. Ja, Saul beminde David aanvankelijk wel. En als je dat leest, wie kan dit zonder tranen lezen? Maar toen het Saul duidelijk ging worden dat David wel eens de toekomstige koning zou kunnen zijn, heeft de liefde, die toch dan oppervlakkige liefde is geweest, plaatsmaken voor de haat. Vanwege de liefde die Saul voor zichzelf had. In de altijd weer spannende geschiedenis van David en Goliath maakt God opnieuw duidelijk dat hij van Saul was geweken. Saul mist immers alle moed om aan het gebrouw van Goliath een einde te maken. Goliath was wel groot en sterk, maar de sterkste is immers ijdelheid. Hij was al met al slechts een sterfelijk mensenkind. Maar Saul is als het ware verlamd. Dat ook Jonathan, de godvrezende Jonathan, het niet durft op te nemen, of het althans niet opneemt tegen Goliath, wil ook wel wat zeggen. Dat is namelijk omdat David openbaar moet komen, bekend moet worden bij het volk. Dat was Gods wil. En nog is het Gods wil dat er plaats komt in onze levens voor de grote zoon van David. En dat zie je hier al heel duidelijk worden. Het wordt Saul ook duidelijk dat het David zal zijn die hem straks zal opvolgen. En daar is hij vierkant tegen. Dat wil hij niet. Hij wil niet buigen voor de wil van God. En in die geschiedenis van David en Goliath laat God publiekelijk zien wie de man is na zijn hart. Ja, David wordt vereerd als een held, maar zijn heldhaftigheid was van God. Dat beleidt David ook eerlijk tegenover Saul. Hij beleidt dat hij met Gods hulp eens een beer en een leeuw heeft gedood en dat de Heere hem nu ook zal bijstaan om die reus te treffen. Wat David hier heeft, ja, dat is wel genade. En dat mist Saul. Maar ook na die voor Saul zo beschamende geschiedenis komt hij niet in de schuld. Hij is niet begeerig om hetzelfde te mogen ontvangen wat David had. Wel wordt hij jaloers op David, maar dat is heel wat anders. Jaloers op de godsvrezen, dat mag. Maar jaloezie op een mens, jaloezie, is een grafdelver. Als David Goliath verslaat en de Filistijnen een verpletterende nederlaag leiden, gaat Saul naastig informeren naar David en zijn antecedenten. We kunnen ons afvragen hoe dat zit. Hij kende David toch al? Inderdaad, hij had David al ontmoet op het paleis als David voor hem speelde, maar het was meer oppervlakkige kennis. Maar nu is hij plotseling in David en in zijn familie geïnteresseerd, omdat hij immers de toezegging had gedaan dat de man die Goliath zou verslaan, zijn schoonzoon zou worden. Het is God die David nu bij Saul in het volle licht zet. Het zal Saul meer en meer duidelijk worden dat David een man is waar hij niet omheen kan. Dat David een man is naar Gods hart, de toekomstige koning. Zo maakt God in zijn woord ons duidelijk dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus, tevens de grote zoon van David, de man naar Gods welbehagen is, waar we niet omheen mogen en niet omheen kunnen. Het leven ligt in een ons overgeven en onderwerpen aan hem. Kust de zoon, erkent de zoon van God. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En bleef het tot nu toe in ons leven bij een zelfhandhaving, dan zijn we eigenlijk net als Saul. Als de Heer Jezus ons een rots der ergernis wordt, een steen des aanstoots is, zal dat onze val worden. Want wie de Zoon verwerpt, verwerpt God die hem gezonden heeft, en zal als gevolg daarvan door God de Vader, door God de Zoon en door God de Heilige Geest verworpen worden. Ja, en toch die vraag, herkennen wij in Sauls gedrag ons eigen natuurlijke bestaan? We haten het van nature de hoge troon van zelfhandhaving te verlaten, om de Heer als koning te erkennen. Het volk ging David vereren als een held. Het Hosanna kan echter spoedig veranderen in het kruishem. De houding van Saul was uiteindelijk ook die van een tomeloze haat, ook een kruishem dus. Maar we lezen ook van een andere reactie op de dag dat David openbaar komt als de man naar Gods hart. Dat was de reactie van de kroonprins, Jonathan. In zijn hart was meer dan bewondering en respect voor de jonge David. In zijn hart kwam de liefde. Toen is het Jonathan al duidelijk geworden dat niet hij de kroonprins, maar David de herdersjongen de toekomstige koning zou zijn. En Jonathan kon daar wel voor buigen. Hij viel er wel voor. Het viel niet in zijn vlees. Hij heeft immers een vriendschapsverbond met David gesloten. Jonathan herkende in David het werk van Gods genade. Daar was hij zelf ook immers geen vreemdeling van. Dat bond hen tezamen. Zie wat Gods goede geest vermag. En nog eens hier beneden komt soms al zo duidelijk uit dat er een verkiezing is en een verwerping. Saul en Jonathan, kwamen uit hetzelfde nest, zo gezegd, woonden onder hetzelfde dak, maar de een zou aangenomen en de ander verworpen worden. De vraag blijft ook vandaag nog staan: wat denkt u van de Christus? En eerst was die haat van Saul jegens David nog verborgen, verholen. Bij de toejuichingen van het volk wordt David meer dan koning Saul geëerd, en dat steekt Saul. Jaloezie en hoogmoed gaan nu de overhand krijgen. Als een mens geen genade kent, gaat hij groeien in de zonde. Saul gaat beseffen dat David wel eens de toekomstige troonopvolger zal zijn, en werd dan de ziel van kroonprins Jonathan, zoals we hoorden, verbonden aan de ziel van David. Bij vader Saul is dat absoluut niet het geval. Saul gaat David vrezen, lezen we, als hij merkt dat God met hem is en dat het volk hem op handen draagt. En dan krijgt Saul het dwaze plan om David uit de weg te ruimen. Hij gaat een strijd beginnen die hij bij voorbaat verloren heeft. Want wie heeft zich ooit tegen God verzet of verhard en vrede gehad? Haat verblindt. En toch zien we dat Sauls geweten toch nog spreekt. Hij toont zijn haat jegens David immers nog niet openlijk. Saul wil zijn belofte nakomen en David, die Goliath verslagen heeft, zijn dochter geven. Zijn dochter Michal. In het vragen van de bruidsprijs, in de vorm van 100 voorhuiden van verslagen Filistijnen, lijkt Saul edelmoedig. Hij vraagt immers geen goud en zilver. Maar als hij dit vraagt, laat hij David er wel een groot risico lopen van gedood te worden. En dat is Sauls bedoeling. Sauls zonde is dat hij zich weigert te onderwerpen aan de God van David. En dat is de oerzonde die in ons aller hart leeft en door zaligmakende genade gebroken moet worden. De Saul geeft toe aan de boze begeerte van zijn duistere hart. De vijandschap jegens David sproot voort uit een vijandschap tegen de Heere. Als David behouden terugkeert, met de bruidsschat, een grotere bruidsschat dan was gevraagd, is dat ook weer een regelrechte waarschuwing voor Saul. De Heere is met David. Maar toch gaat hij door op de nu ingeslagen weg. En in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, komt Saul er tegenover Jonathan en zijn knechten openlijk vooruit dat hij David wil doden. Die mededeling is bedoeld om iedereen om Saul heen en in het land te waarschuwen. Zo de trant van: ik ben tegen David en jullie moeten het ook zijn. En wie voor David is, is tegen mij. Zo verbreedt hij zijn eigen probleem en wordt het volk erin betrokken. Met alle gevolgen van dien. Nu gaat het volk lijden onder de grillen van hun koning. Er komt een angstige sfeer in het land. Zo ondergaat het volk de straf die het verdiende, omdat ze een koning hadden begeerd in een gode, onbehagelijke, niet welbehagelijke weg. Ondertussen blijft Saul verantwoordelijk. De geschiedenis laat zien hoe volken kunnen zuchten en moeten lijden onder het regime van hun meesters. Heren en vorsten die slechts aan zichzelf denken en niet aan hun onderdanen. En o, wat heeft Sion dan toch een goede en trouwe koning. Hij is er geheel en al voor zijn volk. Jonathan weet zijn vader aanvankelijk nog op andere gedachten te brengen. De Heere zorgt voor David door hem een vriend aan het hof te geven, de kroonprins zelf nota bene. Maar we hebben gelezen, even later slingert Saul toch een spies naar David. Hij is volledig in de greep van zijn woede en haat tegenover David, die hem toch niets misdaan had. David probeerde hem door zijn liefelijk harpspel gerust te stellen, maar Saul verhardt zich. En dat is nu de zonde. De Heere is goed voor ons en als we dan nochtans onze eigen weg gaan, David vlucht en hij vlucht naar Rama. Daar woont zijn oude vriend, de profeet Samuel. Oud en jong zijn hier één in het geloof, in de vreze Gods. Al is de Heere onze enige toevlucht, toch is het ook goed om in dagen van zorg, moeite en rouw het gezelschap te zoeken van degenen die de Heere vrezen. Maar Saul is niet meer tegen te houden. En uit de merkwaardige geschiedenis die dan volgt en die we vanavond met elkaar hebben gelezen, blijkt dat God beschermend en beschuttend om David heen staat en dat de vijand, en dat is Saul en zijn knechten, niet verder kunnen gaan dan God het toelaat, ja dat Saul en de zijnen geheel in zijn macht zijn en dat ze zich zonder zijn wil nog roeren nog bewegen kunnen. Saul zendt boden naar Rama om David op te halen. Als die boden bij Samuel en David en de andere profeten aankomen, gaan ze echter samen met die andere profeten profeteren, Gods lof verkondigen. Gods geest kwam immers over hen, en in plaats van David te arresteren, gaan ze spreken tot eer van God. Als dat de volgende boden en de ook daar weer op volgende boden eveneens overkomt, gaat Saul zelf naar Rama. Blind holt hij voort, zijn ondergang tegemoet. Maar Saul is nog niet aangekomen op de plek of daar grijpt diezelfde geest hem ook aan en gaat ook Saul profeteren en meedoen met de anderen. En al profeterende komt hij aan te Najot bij Rama. Daar ontkleedt hij zich en ligt naakt een dag en een nacht op de aarde. In dit hoofdstuk wat we gelezen hebben eindigt er met de woorden, daarom zegt men is Saul ook onder de profeten. Een vreemde geschiedenis is dit eigenlijk, maar wat heeft het ons te zeggen? Wel dat de gezanten, op weg gestuurd om David te grijpen, nu gegrepen worden door Gods geest. Ze kunnen niet verder, ze gaan zelfs profeteren. In plaats van David mee te nemen naar Saul, zien we dat God het voor David opneemt en hem beschermt. Hij wordt door de hoogste koning beschermd en beveiligd. De mannen worden door Gods vingerwijzing machteloos en zelfs werktuigen in zijn hand. En dat gebeurt op de duur dan ook met koning Saul. Dat ook hij gaat profeteren en spreken en zingen van Gods grootheid is absoluut geen teken van Gods gunst. Het wijst juist op zijn toorn. Zie toch eens de macht van God. De harten der vorsten zijn in zijn hand. We moesten dat eens meer bedenken, niet waar? Zelfs de duivel komt nog geen centimeter vooruit als God het niet wil. Is dat geen grote troost voor allen die sidderen voor wat de catechismus noemt zijne en mijn vijanden? Saul wordt in geestesvervoering gebracht. Hij handelt zo hardnekkig tegen de duidelijke wil van de Heere in, dat God hem als het ware beetpakt en zijn macht doet gevoelen. De geest verhindert koning Saul om zijn plannen uit te voeren en vernedert hem zelfs. Nu hij, de trotse koning, daar ten aanschouw voor iedereen naakt op de grond gaat liggen, uitgeput. Daar ligt hij in zijn schande, zo spot God met zijn tegenstanders. Ik wil niet zeggen dat de anderen die profeteerden ook ongekleed waren. Dat was een schande om dat te doen. Maar koning Saul alleen doet het. En zo laat God zijn macht zien en wordt de koning vernederd. Want wie zichzelf verhoogt, zei de Heer Jezus later al, ook al, hè, die zal vernederd worden. Een duidelijk bewijs dat Saul fundamenteel dwaalde en zich meer en meer ontpopte als een vijand van God en zijn volk. Dat blijkt ook later uit die afschuwelijke priestermoord in Nob. Deze geschiedenis vinden we dan in hoofdstuk 22. Saul liet, zoals we de vorige keer hoorden, een goddeloze Agag in het leven en spaarde het mooie vee. Dat te doden vond hij eigenlijk zonde. Maar nu laat hij door het zwaard van een goddeloze Edomiet, Doeg geheten, 85 knechten van God ombrengen en ook hun familie in Nob. Saul was niet meer tegen te houden. En als zelfs zijn eigen knechten gehoorzaamheid weigeren om de priesters des Heeren te doden, komt Saul nog niet tot inkeer. En zo zien we dat ondanks het feit dat God met de zijnen is, en dat heeft David heel duidelijk mogen ervaren, er ook andere dingen gebeuren. De dood van deze onschuldige priesters was wel een blijk van Gods, van Sauls macht en zijn vijandschap, maar niet een bewijs van Gods onmacht, alsof de Heere onmachtig zou zijn. Hoe groot Gods macht is, zien we hier bij Saul in Rama. Als hij niet verder kan dan wat God wil, God houdt hem tegen. David wordt niet te pakken genomen. En dit vreselijke in Nob, de dood van de priesters, is dan blijkbaar onder Gods toelating gebeurd. En Gods toelating, dat is wat anders dan dat God het toestemt, toestemming van God. Nee, het was een moord, doodslag, en dat is tegen Gods wil. Was het misschien ook een oordeel vanwege het feit dat het volk een koning had begeerd uit onjuiste motieven? Hoe het zij, de vele raadselen in het leven gaan nooit buiten Gods voorzienig bestel om. De moord in Nob van de priesters is voor ons een groot raadsel, maar dat ligt aan ons verduisterd verstand. God regeert en dat moet ook in de vragen en moeite van het leven rust geven. De dienstknechten van God moeten de voetstappen van Christus drukken. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar ze mogen ook delen in de overwinning door Christus behaald. Uiteindelijk zijn de Sauls de grote verliezers en Gods kinderen om Christus willen en uit genade de overwinnaars. Soms komt dat hier al zo duidelijk uit. Kijk maar naar Rama. Soms blijkt er niets van. Kijk maar eens naar Nob. Maar kijk ook naar Rama, wat daar gebeurt. En eens zal het blijken hoe waar het is, wat we wel eens zingen met Psalm 37. Let toch en zie op vromen en op rechten. Want wat men denken van de uitkomst hunner paan. God kroont met vrede het einde zijner knechten. Maar durft men stout des Heeren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten gronde toe doen vergaan. Tot zover. We zullen samen nog om Gods zegen bidden. De Bijbel heeft mooie geschiedenissen, maar ook geschiedenissen, Heeren, die ons doen huiveren. Wie heeft zich tegen u verhard en vrede gehad? We zien het in de geschiedenis van Saul zo duidelijk. Geen terugkeer, geen inkeer. Daar is het zaligmakend werk van uw geest voor nodig, Heren. Laten we dat ook maar beseffen en dat we dat mogen begeren. Het zaligmakend werk van u in onze harten. Zo bidden we om de toepassing ook van deze aangrijpende geschiedenissen die we lezen in deze weken. In ons gedenken, in ons persoonlijk leven, maar ook in geestelijk opzicht. Denk aan allen die het moeilijk hebben, die een zware gang gaan. We bidden voor de zieken, de rouwdragenden, weduwen en weduwnaren. U weet wat nodig is, Heer, als onze weg ook door de eenzaamheid gaat. Laat het mogen zijn door uw genade, wel eenzaam, maar met God gemeenzaam. Zegen de hele gemeente zo, en ook het ambtelijke werk binnen de gemeente. Gedenk naar uw trouwe goedertierenheid en heb dank dat we elkaar weer even op deze manier mochten ontmoeten op deze avond. Wil u onze zonder genades vergeven, ons bidden horen, tot roem van uw heerlijke naam, uit genade, om Christus Jezus wil. Amen. Ik wens u God zegen toe en we hopen weer tot een volgende keer.